Goedenavond allemaal. Welkom op deze gemeenteraad. Is verontschuldigd vanavond Marleen Prat, die iets van doen had met W13, een paar dagen aan zee zit blijkbaar, voor, met W13. Dus ik verklaar de zitting geopend. En punt 1, gemeenteraad 27 maart 2025, notulen en audioopname. Ik vraag de goedkeuring. Zijn er daar opmerkingen over van iemand? Nee, dank u. Dan mag dat goedgekeurd worden. Punt 2, de jaarrekening 24 voor het deel van de gemeente. Een vaststelling. Schepener Zinderoorijk.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag ligt inderdaad de jaarrekening 2024 voor wat betreft het deel van de gemeente. Er wordt gevraagd deze vast te stellen, de financiële cijfers van het voorbije jaar, daarnaast een beleidsevaluatie en een toelichting welke jullie vinden in de bijlagen. Jullie vinden daarin ook de prioritaire acties, andere en de doelstelling realisatie. De jaarrekening werd ook al besproken en toegelicht op de commissie Financiën. Wat is hierbij belangrijk? De staat van het financieel evenwicht. We hebben een exploitatiesaldo van €2.420.000 en dat is merkelijk hoger dan geraamd in het meerjarenplan. Dat was toen €212.103. Onze ontvangsten zijn €28.869.000, wat overeenkomt met ongeveer hetzelfde geraamd in het meerjarenplan. Tegenover onze uitgaven, welke lager zijn dan in het meerjarenplan, namelijk €26.448.963. Zo komen we tot een hoger positief exploitatieresultaat, wat op zich altijd een belangrijk cijfer is als basis voor een gezonde financiële gemeente. Als we kijken naar ons investeringssaldo, dan zien we een negatief saldo van €4.353.732. En dat is het resultaat van het totaal aan investeringen in onze gemeente in het jaar 2024 van €5.842.783. Waar we als subsidies voor deze investeringen een bedrag kregen van €1.489.000. Als we beide saldo's rekenen van exploitatie en van onze investeringen, dan komen we aan een negatief bedrag van min €1.933.686, waar we in het meerjarenplan nog negatiever uitkwamen door het grote investeringsbedrag van €16 miljoen, welke stond ingeschreven met een €3.600.000 aan subsidies. Daarnaast hebben we als derde saldo ons financieringssaldo, een negatief bedrag van min €245.000, het verschil tussen de uitgaven van onze jaarlijkse leningslasten en de ontvangsten. We stellen vast dat we in 2024 geen enkele lening hebben opgenomen, tegenover de ingeschreven leningen in ons meerjarenplan van toch wel een bedrag van €5.700.000. Zo komen we aan een budgetair resultaat van het boekjaar 2024 van min €1.778.695, een positiever resultaat dan in het meerjarenplan. Als we daarbij het gecumuleerd budgetair resultaat tellen van het vorige boekjaar, dan komen we uit op een positief resultaat van €4.541.945. We kunnen eens kijken waar we ons geld aan uitgegeven hebben, en dat is vooral aan bezoldigingen, een bedrag van €16.160.000. Ongeveer de helft hiervan wordt wel gesubsidieerd door de hogere overheid, en dat is voor ons onderwijzend personeel. Daarnaast hebben we voor goederen en diensten een bedrag van €5.226.000 uitgegeven. De individuele hulpverleningen een bedrag van €1.298.000. De toegestaande werkingssubsidies voor een bedrag van €3.379.000. Belangrijk is ook hierbij te vermelden dat personeelskosten toch wel een belangrijke uitgavenpost is en zal blijven voor onze gemeente. Momenteel zitten we aan een totaal van een 113 voltijdsequivalenten in 2024. We weten dat er in het begin van 2025 een aantal bijkomend aangesteld zijn. Belangrijk om ook dit gegeven beheersbaar te houden. Bij de goederen en diensten zien we tegenover het vorig jaar een stijging van 2%. Daarin zitten voor een groot bedrag een €305.000 consultant uitgaven. Personen welke we nodig hadden om onze gemeente blijvend draaiend te houden en welke begin 2025 kunnen afbouwen aangezien we nieuw eigen personeel konden aanstellen. Deze consultantdiensten dienen we nauw op te volgen en zoveel als mogelijk af te bouwen. Bij de werkingssubsidies hebben we een stijging van 1% tegenover het vorige jaar. We weten dat de toelagen aan de intercommunales, politiezone en fluvia vastlagen gedurende het huidige meerjarenplan. Straks krijgen we de raming door voor het volgende meerjarenplan. En daar zit wellicht stijging in waarmee we rekening zullen moeten houden. Daarnaast kijken we eens naar onze ontvangsten. De grootste zijn de subsidies voor het onderwijzend personeel, het gemeentefonds, de opcentiemen onroerende voorheffing, personenbelasting, ontvangsten uit de werking, financiële ontvangsten en andere kleine bedragen. Ik geef nog een aantal grote investeringen mee, welke we hebben gerealiseerd in 2024. Het bedrag is, zoals reeds gezegd, 5.842.783 en daarin zitten de renovatie van de Kim en de Beuk, de grote wegen, trage wegen, fietspaden, investeringstoelagen aan PZ, de politiezone Havers, Fluvia, Natuurpunt, Bokkenslot, de renovatie van de huizen in de Paanderstraat, ook met een subsidieontvangst, en de aankoop van de woning in de Leststraat, ook met een subsidieontvangst, de aankoop van het buurthuis Sint-Lodewijk, de aankoop van het gebouw op het Neukirchenplein, dat is het oud-ING-kantoor, divers rondend materieel en informatica. Dit zijn de grootste investeringen welke we gedaan hebben, dus in 2024. Als ontvangsten voor deze investeringen spreken we over een subsidie voor de school en de ontvangst voor de grond de kleine havers. Onze uitstaande schuld op 31 december 2024 bedraagt €4.359.000. Dat komt neer op een €344 per inwoner. Met een beschikbaar budgetair resultaat van een €4.541.000 kunnen we van een positief startbudget spreken voor het komende jaar. Dit bedrag moet elk jaar groter zijn dan nul of gelijk aan. Daarnaast hebben we een autofinancieringsmarge van €1.745.942 en deze moet zeker ook groter zijn dan nul op het einde van het meerjarenplan. In de bijlagen zitten nog tal van tabellen waar je belangrijke informatie kan vinden betreffende de evolutie van onze cijfers in de jaarrekening tegenover de ramingen van het meerjarenplan over alle jaren heen. Ook de stand van zaken van de rekeningen op het einde van 2024. Dit zijn natuurlijk momentopnames en kunnen vlug veranderen van de ene dag op de andere in een gemeente als Deerlijk, waar we toch spreken over grote uitgaven en grote investeringen die betaald dienen te worden met eigen geld of met een opname van een lening. Ik weet dat heel wat cijfers zijn en dat het saai lijkt, maar ik hoop dat ook de nieuwe raadsleden nu meer inzicht gekregen hebben waar ons beleid voor staat en waar we ons budgetten aan besteed hebben. Ik dank vooral ook onze financiële directeur en de dienstfinanciën voor de opmaak van de jaarrekening 2024. Tot einde vraag.
Dat heeft dat kunnen bespreken in de commissie Financiën. Toch nog vragen, Philippe?
Nee, eigenlijk geen vragen. Gewoon in het korte vaststelling dat het inderdaad een goed resultaat is. Wij hebben daar ook aan meegewerkt. Goed resultaat, €2,5 miljoen. Over op het eind van het jaar, dat is eigenlijk hetgeen wat telt. Als we kijken naar de legislatuur, tussen van 20 tot 2024, hebben we gemiddeld €3,22 miljoen gehaald. Dus het was een goed jaar, maar geen uitzonderlijk jaar. Dat betekent 5 × 3 miljoen, dat is 15 miljoen die je kan investeren zonder dat je daar moet voor lenen. En het is toch ook met goed resultaat dat we dus in die voorbije periode geen enkele lening hebben moeten afsluiten. Dus dat we al die investeringen hebben kunnen doen met het geld dat we jaar na jaar over hadden. Dus op zich een goed resultaat. We hadden een paar aandachtspunten. U hebt er eentje van vernoemd. De grote toename van de kosten voor consultants, voor externe consultants die diensten verlenen. Een tweede aandachtspunt is het budget onderwijs. Er was een apart puntje op de financiële commissie daarover, waar we evalueren van, dus als we kijken naar wat de subsidies zijn en wat we betalen als gemeente Deerlijk voor ons gemeentelijk onderwijs, zaten we in 2021 op een positief resultaat van €135.000. En op het eind van 2024, dus voor het jaar 2024, is dat een negatief cijfer van €280.000. Ik heb er de fout van, of het verschil van Boost, al uitgehaald. Dus dat is van plus 135 naar min 280, dat is €416.000. Dat is toch een zorgelijke evolutie. Een rood cijfer waar we dan toch best eens naar kijken. Dat was mijn opmerking erbij. Dank u wel.
Oké, dank u. Nog vragen, opmerkingen? Tode Kroes vraagt het woord.
Ja, ik wil misschien toch reageren over het onderwijs. Het is inderdaad zo, Filip, dat er een aantal cijfers in beeld gebracht zijn blijkbaar op de commissie Financiën. Dat heeft wel een aantal redenen. Boost heb je zelf aangehaald. Je zit natuurlijk ook met tijdelijke kosten. Ik denk maar aan de huur in de Schragenstraat, die ook weer zal wegvallen op het moment dat we onze intrede doen in de KIM. Er zijn een minder ontvangst geweest van de toelage van de digisprong. Dat was eenmalig in 2021. Dus ik denk dat we het eigenlijk allemaal naast elkaar moeten zetten en dat er het verschil van het cijfer, dat het echt goed te argumenteren is. Ik ben zeker bereid om nog een keer met de financiële dienst en de directeurs nog een keer alles goed overlopen. En ik wil daar zeker en vast nog een gedetailleerder schriftelijk overzicht over geven. Maar de grootste dingen die bij mij opkomen zijn in ieder geval bijvoorbeeld de digisprong die wegvalt, de Schragenstraat. Als je bezig bent met bouwwerken, dan heb je meer onderhoudskosten nodig, dat is normaal. We hebben dan ook een beetje meer uren voor het poetspersoneel. We waren er allemaal bij als we dat goedgekeurd hebben. Dus ik denk ten eerste dat dat een stukje eenmalig is tijdens de duur van de werken. Anderzijds is het wel zo dat het goed moet opgevolgd worden. Dus ik ga er volledig mee akkoord. En ik zal ook samen met de financiële dienst en met de directeurs het overzicht bekijken en ook de toekomst daarvan plannen. Dus ik gooi het niet weg, maar ik wil het toch een stukje kaderen. En wat de consultants betreft, ja, jullie waren er ook bij. We hebben dat op verschillende vlakken gedaan. Dat was, ik spreek een beetje als schema van personeel. We hebben dat gedaan in het sociaal huis, maar ik denk dat ook dat we dat gedaan hebben op de dienstruimte en dergelijke meer. Dat we dat telkens goed overwogen hebben als we dat deden. Dat dat telkens ook geargumenteerd was waarom dat we dat deden. En dat dat een hogere kostprijs met zich meebrengt, dat is waar. Maar ondertussen zijn er ook een aantal nieuwe vacatures ingevuld. En zullen die kosten gelukkig wegvallen. Dus ook dat is van tijdelijke aard, je kunt er niet naast kijken, maar wat ik mij toch nog herinner in de loop van de voorbije jaren, dat we daar toch stevig over gedebatteerd hebben, vooraleer dat we van ja zeiden. Dit wilde ik toch zeggen, voorzitter.
Oké, dank u.
Ja, het zal blijken uit de jaarrekening 2025.
Klopt, ja. Ik vraag de goedkeuring voor dit deel. Zijn er daar mensen die de stemming vragen? Nee. Dank u. Dan sluiten we de zitting van de gemeenteraad even om over te gaan naar het deel van de OCMW-raad. Waar punt 1 staat, jaarrekening 2024, deel OCMW, vaststelling en goedkeuring. Schepen Roerijk.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat immers over hetzelfde, maar uiteindelijk voor het deel van de OCMW-raad dat moet worden vastgesteld.
Daar iemand vragen over opmerkingen? Nee. Kan iedereen dat goedkeuren? Dank u. Dan gaan we terug over naar de zitting van de gemeenteraad. Punt 3, jaarrekening 24, deel vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Goedkeuring. Schepen Regine Roerijk. Maar je micro aan, ja.
Sorry, ja.
Niemand opmerkingen? Mag goedgekeurd worden, dank u. Punt 4, en we blijven bij Schepen Regine Roerijk, Evangelieboom, ontwerpakte aankoop grond, plus ontwerpakte pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarden. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dus voor het gemeentelijk project gekoppeld aan het bovenlokaal rioleringsproject Evangelieboom moet dus grond worden aangekocht nodig voor het realiseren van een langsgracht langs de Dasselhem-Knokstraat. Dus een oppervlakte van 4 are 12 centiaren is te nemen uit een perceel dient te worden aangekocht door de gemeente. Er werd een schatting opgemaakt en met de verkoper werd overeengekomen om de gronden aan te kopen tegen de prijs van een €5.856. Met de pachter van de grond wordt een afstand van pacht afgesloten met de betaling van €412. In de afstand van pacht verklaart de pachter te verzaken ten gunste van de gemeente aan zijn pachtovereenkomst en ook aan zijn voorkooprecht op bedoeld perceel. Dus de aankoop geschiet om openbaar nut en meer in het bijzonder voor het bovenlokaal rioleringsproject Evangelieboom, dus in Deerlijk.
Iemand vragen? Nee, mag dat goedgekeurd worden? Dank u. Punt 6, dakrenovatie sporthal Haverhal, lastvoorwaarden, raming en wijziging van hun. Ook zit ik te ver? Oei, oei, zo. Ik ga het erop, sorry. Sorry, Johan. Sint-Eloystraat, Aankoop-Eiland, principiële goedkeuring. Schepen Regine Roorijk.
Ja, de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd principieel akkoord te gaan met de aankoop van een stuk weiland gelegen in de Sint-Eloystraat. De gemeente is reeds voor vijf van de zes stukken eigenaar van een weiland gelegen in de Sint-Eloystraat. De overige zesde stuk van het perceel is eigendom van de heer Johan van Wijnsbergen. Het totale perceel heeft een oppervlakte van een 13.000 vierkante meter. Dus de gemeente wenst dit resterende zesde deel aan te kopen. En het gaat dus over een stuk in feite van een 2.167 vierkante meter. Dus het schattingsverslag spreekt over een aankoopprijs van een 44 euro per vierkante meter.
Iemand vragen daarover?
Dus de bedoeling is eigenlijk om het terug te verkopen dan het volledige stuk?
Nee, dat is niet de bedoeling in feite. Dat zijn eigenlijk nog de stukken die daar liggen in feite. Dat eigenlijk bij wijze van spreken ze kunnen dienen voor sport- of gemeenschapvoorzieningen. En dat, maar we hadden al vijf, zes van dat eigenlijk in eigendom. En nu is dat zesde stuk. Allee, het zesde
en zijn er dan bedoelingen met dat stuk?
Er zijn nog andere gronden die daar ook liggen. Ook bij de oplevering van de nieuwe verkaveling die daar nog bezig is, zullen er ook nog stukken grond naar de gemeente komen. Maar dat moet dan in zijn totaliteit bekeken worden wat we ermee gaan doen.
Dus je hebt nog geen perspectief dat er met
nee.
Het totaal project.
Nee.
Ter verduidelijking, de vraag was gesteld door Philippe Terijn, dus voor de audio-opname. Wat niet gezegd, Philippe, aan u het woord.
Voorzitter, ik heb Jan? Ook een vraagje daarover. Is het niet een optie nu dat dat volledig in handen is van de gemeenschap eigenlijk, van de gemeente? Terwijl dat daar op het gewestplan of op het ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid staat dat dat een gebied is voor gemeenschapsvoorzieningen. Is er een mogelijkheid om dat al in functie van de gemeenschap te zetten, om daar iets mee te doen?
Tot nu toe is er daar nog niks in beslist, maar dat moet nog besproken worden, Jan.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk...
Momenteel zetten daar een landbouwer. Momenteel boerde eigenlijk een landbouwer op dat stuk land.
Het is dus, de bedoeling dat in een privélandbouwer daar verder werken?
Nee, we hebben daar geen pachtovereenkomst mee, maar we zien wel wat de toekomst brengt. Dat zal besproken worden in het Schepencollege, ja.
Maar er is ook een mogelijkheid om daar eventueel een wandelgebied van te maken of zo, met bloemenweiden, met de houtkanten of zoiets. Allee, je kunt dat eigenlijk al een beetje inrichten in functie van de toekomstige bestemming als eventueel sportgebied of zo. Allee,
dus, dat zal besproken moeten worden, Jan. Ik kan dat nu niet... Het zijn ideeën, maar kijk, de ideeën kunnen meegenomen worden. Ja.
Dat kan erover nagedacht worden.
Ja.
Bert?
Ja, wij hebben hier voorlijn een principiële goedkeuring, maar er wordt geen vermelding gemaakt van tegen welke prijs we dan aankopen. Ik vermoed dat jullie gaan onderhandelen, het schattingsverslag, ja. Maar het staat niet het besluit van we gaan tegen het schattingsverslag aankopen.
Jawel, het is tegen het schattingsverslag dat we aankopen.
Ah ja, dat is de bedoeling. Ja. Ja. En waar staat dat geformuleerd dan?
Dat zal in de acte dan in feite worden geformuleerd.
Ah ja, ja. Ja. Ja, want dat moet wel duidelijk zijn voor hetgeen dat we
bespreken. Ja, maar het is wel... het is met het verleden van de akte dus dat het zal... maar het is wel aan de prijs dan overeenkomst zijn met de eigenaar. Aan 44 euro de vierkante meter.
Ah ja, iets te laag.
We zijn al overeenkomen met de eigenaar.
De raming zat erbij, maar het staat nergens geformuleerd dat we dat aankomen tegen die prijs. Allee, het zou logisch zijn dat je een besluit eigenlijk, als je kwalitatief je wetgeving opmaakt, zet je een besluit gewoon, we komen tegen die prijs aan. Ik zie dat nergens staan. Maar los daarvan... We in het verleden daar ook gronden gekocht. Tegen welke prijs was dat? Dat is nog van voor mijn tijd, maar je was daartoe wel bij betrokken.
Ik ga zeggen, als u kijkt in het schattingsverslag, dan zijn er inderdaad ook nog in het verleden gronden aangekocht. En eigenlijk, laten we zeggen, sinds zoveel jaren terug, en met de huidige tijd nu, is dat eigenlijk geïndexeerd en komt dat eigenlijk ongeveer uit de prijs.
Was dat 20 euro vierkante meter toen? Of?
Ik hoor dat niet van buiten, hoor. Ja.
Dat is heel lang geleden, als we op
zijn. Maar dat is hetgeen dat komt ook niet van toen, hè. Ja.
Dat is toch een
dubbel. Ik denk niet dat we zo rap geëvolueerd zijn in prijs.
Ja. Maar een beëdigd schatter kijkt altijd weten wat nu in het omliggende zit. En met indexeren van het verleden geldt dat er toch wel
En dan, tot slot, je koopt een stuk grond van 2000 vierkante meter met gemeenschapsgeld voor bijna 100.000 euro. Ja, dan is het eigenlijk wel de bedoeling dat je daar eens een visie hebt van wat je ermee wilt doen. Aansluitend op de vraag van Jan, En dat, die motivatie mis ik ook een beetje in het besluit. Dus we kunnen zeggen, allee, we doen een investering van 100.000 euro. Ja, we hebben die visie om dat ook te realiseren. Maar nu is het een beetje in het wilde weg, of zie ik dat verkeerd?
Maar in het wilde weg niet, aangezien dat die 5-6 dat we eigenlijk al in eigendom hadden van binnen de gemeente, gebruikt werd door landbouwer. Dus het is niet dat er daar niets mee gebeurde. Maar we gaan nog kijken naar de toekomst, wat we effectief gaan mee doen.
Ja.
Ja. Allee, die 5-6 was al eigendom van de gemeente.
Dat is voornamelijk om uit de onverdeeldheid te gaan. Hè, ook. Nog vragen iemand? Mag dat goedgekeurd worden? Dank u. En dan gaan we toch nog naar de dakrenovatie van de sporthal. Wie al tijd had, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Het is zo dat onze sporthal, die gebouwd is in 1972, ernstige slijtage aan de roofing vertoont. Nu, u weet allen dat er in de toekomst wel een nieuwe sporthal gepland is, in het kader van de opwaardering van het haverdomein. Maar we moeten ons ook realiseren dat dat nog 6 à 10 jaar zal duren waarschijnlijk. Nu, ondertussen lekt het dak hier en daar en willen we natuurlijk ook onze huidige sporthal in stand houden omdat de overbrugging naar de nieuwe sporthal later te maken. Daarmee is er een offerte opgemaakt, of is er een raming opgemaakt om ons dak van nieuwe roofing te voorzien. En deze raming bedraagt 182.500 euro exclusief BTW. Aan de raad wordt gevraagd om deze werken goed te keuren.
Iemand vragen daarover? Philippe Terijn?
Ja, het is inderdaad, en dat de scheren zegt, het is inderdaad allee, met BTW 220.000 euro. Het is een noodzak, die herstelling, ze moeten gedaan worden. Maar inderdaad, met een aantal jaren gaan we het weer afmeten voor een nieuwe te zetten. Dus,
moest dat natuurlijk voor 2 jaar nog zijn, dan zouden we kunnen zeggen, we leggen misschien nog wel lapjes. Maar het is nog voor 6 à 10 jaar toch alleszins. Vandaar dat het beter is van het grootste deel te doen. Kleine lapjes kosten ook geld. Nu is het grootste deel gedaan.
Maar ik begreep dat er iets moet gedaan worden.
Ja.
Ja, anders zit er mijn watersportbaan. Hè. Punt 7. Dat moet goedgekeurd worden. Dank u. Punt 7. Renovatie, eerste verdieping de SAM, lastvoorwaarden, raming en wijzen van hunnen, goedkeuring. Of de vraag van goedkeuring straks. Ik geef het woord aan de schepen van onderwijs, Claude Kroes.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dus het is zo dat het hier gaat over een dringende renovatie van wat? Wel, van 3 klaslokalen, als ook de hang op de eerste verdieping van de SAM, gelegen op de kant van de Nieuwstraat. Wat houdt dat juist in? Dat is enerzijds de vernieuwing van de systeemplafonds en vloeren in de 3 lokalen aan de hang. Ten tweede nieuwe inbouwkasten voor de lokalen. En ten derde uitvoering van de nodige schelderwerken. Op wat is deze kost geraamd? Dat is op 69.634,26 euro, inclusief BTW. Dus dat is allemaal uiteraard bekeken door directie en desbetreffende dienst. Wat ik hier nog een keer wil benadrukken is dat het hier gaat over een renovatie waar toch wel enige dringendheid is.
Iemand extra vragen daarover? Bruno Lecluze.
Dank u wel, voorzitter. 2 vragen. Van waar de hoogdringendheid, schepen? Allee, een lekkend dak in een sporthal is iets anders dan zijn vloeren, zijn ingebouwde kasten. En ten tweede, er is ook nergens sprake van eventueel een verkorte procedure van AGIOM.
Nee, maar wat is er de bedoeling qua dringendheid? Het is zo dat men al een tijdje op zijn tandvlees zit qua lesgeven en dergelijke meer. Dus dat bedoel ik onder de noemer dringendheid. Dat men eigenlijk al enkele jaren voordien deze werken kon gedaan hebben. Maar goed, er wordt nu ook eenmaal gepasseerd. En ik denk dat deze manier van werken dan ook de beste manier is om het zo te plannen.
En de AGIOM-subsidie?
Deze is inderdaad ter sprake gekomen, maar als ik me niet vergis, dan gaat er daar toch wel heel wat meer tijd over, ook al werkt je met een verkorte procedure. En je moet altijd toch rekenen, is het sop de kool waard voor uw dossier op te maken, uw lange termijn en dan tenslotte uw uitvoering.
Maar misschien een keer kort zet, ik denk dat absoluut het wachten waard is. Een verkorte procedure is tot 125.000 euro exclusief BTW, dus dat past daar perfect in. 70% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. En de procedures, want dit is vers van de pers, AGIOM kan de dossiers verkort de procedure in ongeveer 4 maanden goedkeuren als al de dossiers binnen zijn voor behandeling. Dus die, en dat klopt ook, ik heb wel hier en daar gecheckt, dus 4 maanden, dat lijkt mij redelijk savat om daar een kost van 70% van terug te krijgen.
Bruno, maar is er geen onderscheid tussen vrij onderwijs en gemeentelijk onderwijs op dat vlak?
Dat is algemene info die op Agion's site staat. Ik vind bij Agion niet echt direct de keuze tussen gemeentelijk
en... Ik denk dat daar het cruciale punt zit en de nuance dat je dat vanuit het gemeentelijk onderwijs niet beroep kunt doen, maar wel binnen het vrij onderwijs.
Ja, klopt.
Dat klopt, dat klopt.
Ja, ja zo kunt, ja. Maar die info is, allez, vind je niet bij Agion. Heb je geen keuzeluikje tussen vrij gemeenschapsonderwijs of gemeenteonderwijs? Ja. Maar dat was het eerste dag dat, jammer dat we dat zouden missen. Maar goed, dat niet kan, is dat niet aan de orde, uiteraard.
Anders zullen we dat uiteraard voorzien hebben.
Ja, maar, dat dacht ik. Ja. Dank u wel.
Dat is het voordeel van vrij onderwijs, de verkorte procedure.
Zijn soms onderdeel, ja.
Mag dat goedgekeurd worden? Dank u. Dan punt 8. Gevelrenovatie, Haverkasteel te Deerlijk, lastvoorwaarden, raming en wijzing van Hunnen, schepenregine Roorijk, aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dus het dak van het Haverkasteel is inderdaad ook heel dringend aan renovatie toe. In het Haverkasteel veroorzaakt insijpelend water schade in de kantoren en de veiligheid kan niet langer gegarandeerd worden door schade aan de kantelen. Om de renovatie van het dak te realiseren, besliste het college van burgemeester en schepen in zitting van 25 oktober 2023 de ontwerpopdracht voor de opdracht gevelrenovatiewerken Haverkasteel toe te wijzen aan de Meijer. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 348.547 inclusief BTW. Voor deze opdracht is krediet voorzien in het investeringsbudget van 2025.
Sophie.
Dank u, voorzitter. Nu dat we terug wel kosten doen, dringende kosten, noodzakelijke kosten aan het Haverkasteel, wil ik een keer vragen, wat zit eigenlijk ook met de integratie nu van het OCMI? Dirk stelde normaal gezien altijd die vraag. En nu dat dat ter sprake kwam, dacht ik van, kan ik nog een keer volgen wat zit met de stand van zaken daarmee. Ik weet dat we hiernaast een nieuw huurcontract hebben, dus ik weet niet, is er daar al info van?
Nee, er is daar nog geen info van.
Geen plan.
Maar de plannen moeten voor het ontwerp moeten in het voorjaar nog op het college komen.
Ja.
Voor hiernaast, ja.
Dus we gaan er nog binnenkort van.
Ja. Het is ook zo dat dat een onderdeel zal zijn van de meerjarenplanning, Sophie. Allee, we spreken daar over grote bedragen. Dus wanneer dat je het doet, hoe dat je het doet, hoe ruim dat je het doet, dat zal afhangen van keuzes die moeten gemaakt worden. Dus, ja.
Merci.
Oké, die herstellingen mogen goedgekeurd worden. Lastvoorwaarden, dank u. Punt 9, SW Plus, vertegenwoordiging algemene vergadering. Schepen van burgemeester, sorry. Geeft diegene daar nog meer uitleg over? Of is gewoon...
Het is eigenlijk een aanduiding voor de algemene vergadering. Effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. Vroeger was dat wonende regio Kortrijk, maar ze zijn gefusioneerd met Wevelhem. En dat is nu SW Plus geworden. Nee, dus dat is eigenlijk met de fusie van de bouwmaatschappijen tot woonmaatschappijen is dat veranderd.
Zoals je ziet, de stembrieven liggen voor jullie neus. Goed kijken als je de brieven, en ik weet niet of je er al begint te roepen, nee, dat je nu kijkt naar effectief vertegenwoordiger SW Plus. En het voorstel van CD&V, kijk naar Jurgen Beke.
Dank u, voorzitter. Het voorstel voor effectief vertegenwoordiger is Claude Kroes.
Met de rode potlood, alstublieft. Ja. Beter op de dingen. Ja, Arthur. Ik kan jullie geruststellen, er zijn maar 4 stemrondes deze keer.
Oké, ja, maar ik heb dat niet...
22 stembiljetten. Claude Kroes. 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 Claude. Claude Kroes. 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 En Claude Kroes. 22 stem Claude Kroes. Proficiat.
Dank u.
Er is ook een vraag voor een plaatsvervangend vertegenwoordiger. Dan geef het woord terug aan onze Jurgen Beeke.
Ja, dank u voorzitter. Daar is het voorstel als plaatsvervangend Rudy Verhulst.
En we hebben de naam onderaan ingevuld om alle misverstanden van familienaam en voornaam te vermijden. Rudy Verhulst. Rudy Verhulst. Rudy Verhulst. Rudy Verhulst. Rudy Verhulst. Rudy Verhulst. Die ook tijd had. Rudy Verhulst. 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 Rudy Verhulst en Rudy Verhulst. 21 Rudy Verhulst en 1 Joop Tijdhout. De luis in de paal. Dan gaan we over naar punt 10, Creat Services. Buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2025. Voorzitter, burgemeester Louis van der Beken.
Het is een algemene vergadering.
En het voorstel is Yves van der Wielen. Ja. Om af te vaardigen naar de vergadering. U kunt gaan, ja. Je kunt blijven, maar u kunt naar de vergadering. U kunt aan. Oké. Okay. Dan punt 11. Algemene vergadering IMOG van 20 mei 2025. Daar is, Mark Koppens aangesteld als effectief vertegenwoordiger. En vervanger Arthur de Waalen, u kunt gaan. Ja, oké, dank u. Ja, sorry. Ja. Dan vraag ik de goedkeuring voor eerst Creat Service. Goedkeuring, ja. Met de agenda ook. Punt 11, goedkeuring voor IMO. Ook de agenda aan de persoon die afgevaardigd is. Geen problemen. Oké, sorry. Punt 12, Leidal, algemene vergadering. Op 22 mei 25 om 17 uur... Afgevaardigd door het bestuur is Jurgen Beeke aanwezig zijn. Oké, dank u. De goedkeuring gevraagd. Oké. Punt 13. Woonmaatschappij Vivus. toewijzingsraad vertegenwoordiging 2025-2030.
De toewijzingsraad is in het leven geroepen bij de oprichting van woonmaatschappij Vivus. Dus iedere woonmaatschappij heeft zo'n toewijzingsraad. De voornaamste opdracht bestond er de vorige legislatuur voor een toewijzingsreglement op te stellen. Onder andere rond versnelde toewijzen. En nu is er eigenlijk nog een operationele opdracht rond die versnelde toewijzen, die meestal vervat zijn in huishoudelijke reglementen. Dus niet zo een zware taak. Hey, maar wij vragen ook hier een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de toewijzingsraad.
Oké, voor de effectief vertegenwoordiger, Jurgen Beke, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Voor effectief vertegenwoordiger in de toewijzingsraad is het voorstel Schepen Marleen Prat.
Oké, goed kijken voor de juiste brief, alstublieft. Brief, alstublieft, ja. Tweeëntwintig stuks. Marleen Prat. Blanco. Marleen Prat. 19, Marleen Prat, 2 J.T. had en 1 Blanco, zoiets?
Ja.
Er is ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger die dient aangeduid te worden. Jurgen Beke.
Ja, dank u. En als plaatsvervangend vertegenwoordiger is het voorstel Schepen Regine Roorijk.
22 stuks. Marleen Prat. Blanco. Regine Roerik. Marta. Onhaalig. Regine Roerik. 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 Onhaalig. Ja, onhaalig. Ik zal er twee op. Regine Roerik. 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 En Regine Roerik. 18 Regine Roerik. 2 ongeldig, een blanco. En 1 Prat Marleen. Goed. Ja. Punt 14, rapport lokale energie en klimaatpact. Wie is de Witte, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. In 2021 ondertekenen we het lokaal energie en klimaatpact Vlaanderen, of korter gezegd het LIKP. Nu, het LIKP kadert eigenlijk in de beleidsdoelstelling van Europa om dat tegen 2050 klimaatneutraal te maken als eerste continent. En dat is een zeer ambitieus plan en daarvoor moet er ook een traject gevolgd worden waarbij dat de lokale besturen essentieel zijn en een belangrijke rol spelen. Nu, vanuit de Vlaamse overheid werd beslist om daar financiële middelen voor vrij te maken en om minstens 4 jaar deze te verzekeren. Dus het is, voor Hans Vlaanderen was daar 10 miljoen euro voor uitgetrokken en per jaar werd dat ook nog verhoogd. Nu, tegenover die middelen staat ook een verplichte rapportage van alles wat er gebeurt rond energie en klimaat. En in 2021 zijn we eigenlijk gestart met het LIKP versie 1, de 1.0, waarbij dat er rond 4 thema's gewerkt wordt. Enerzijds de vergroening, dan energie, mobiliteit en het waterbeheer. En rond die thema's worden er ook telkens doelstellingen opgezet. Dus er zijn een 16 concrete doelstellingen waar tegenover dat er ook cijfermatige targets gezet werden, bijvoorbeeld 1 extra boom per inwoner om plus tegen 2030. In 2022 besliste de Vlaamse regering ook nog om extra maatregelen te voorzien naar aanleiding van nieuwe doelstellingen vanuit de Europese Unie en de reductie van de broeikasgassen met 55% te verminderen dus. Nu, hierdoor werd het LIKP verscherpt, ook in een enkele doelstelling, en werd het LIKP 2.0 naar voren gebracht, waarbij dat er dus ook nog extra focus gelegd werd op energie- en klimaatdoelstellen. Nog een beetje later kwam de oorlog in Oekraïne en ook de energiecrisis bij gevolg, en dan hebben we nog een LIKP 2.1. Waarbij dat er nog extra focus gelegd werd op vooral energiearmoede, mensen die het moeilijker hebben en die door de energiecrisis nog verder en verder wegzakken. De financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid zullen als algemene financiering onder de gemeenten verdeeld worden. Het is te zeggen, een 80% is op basis van het aantal inwoners en het 20% is op basis van het gemeentefonds 2020. De subsidies worden verleend op basis van een trekkingsrecht en een verdeelsleutel die daaraan vasthangt. Nu, het is zo, het LIKP betreft eigenlijk een engagementsverklaring. Het is geen resultaatsverbintenis, maar je zal zien in de resultaten dat daar ook bepaalde doelstellingen zijn die wij al behaald hebben. Waarbij bijvoorbeeld het natuurgroenpark, waarbij dat we op 100% zitten. De klimaattafels die georganiseerd geweest zijn. En ook de laadpunt-equivalenten die nog online niet werden aangepast, maar ondertussen zouden we ook moeten op 100% zitten. Ik moet er wel bij zeggen, er zijn nog heel wat doelstellingen die nog niet gefinaliseerd zijn. En waar dat er nog veel werk aan is, dat geef ik al mee als nuance, maar die zijn ook tegen 2030. Bijvoorbeeld het aantal bomen, enerzijds het geboortebos bijvoorbeeld van de KSA, dat wordt daar niet in meegerekend, omdat de bosjes niet worden meegerekend in die percentages. Ook de bomen vanuit de burgers die ze zelf aanplanten in hun tuinen, die worden ook normaal gezien meegerekend, maar die moeten wel aangemeld worden via het portaal. Als je kijkt in de cijfers, zie je dat dat op 0% staat, wat dat ook onwaarschijnlijk is, dat er nergens een boom zou aangeplant zijn bij particulieren. Dus het is een klein beetje een nuancering dat ik toch al meegeef bij het rapport, dat je ook in bijlagen van het punt kunt terugvinden. In dit punt vragen we dus niet de goedkeuring, maar eigenlijk de vaststelling of de rapportage door de gemeenteraad te laten doorgaan. Zijn er vragen?
Jan Vereen.
Ik heb natuurlijk niet kunnen laten om er een keer inhoudelijk in te kijken ook. De ambitie ligt natuurlijk niet zo heel hoog voor die punten dat je zegt dat je al 100% gerealiseerd hebt. Dat gaat over een natuurgebied die moet gerealiseerd worden ter grootte van 140 vierkante meter of nog 120 vierkante meter. Dus dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Maar ik heb een keer gekeken naar de waterinfiltratieverplichtingen die daarin opgelegd worden. Dus tussen de 2021 en 2030, dus de werkingsduur van dit rapport, moet er 12.670 kubieke meter water extra gebufferd worden. Ik heb gelezen dat we al aan 772 kubieke meter zitten, dus dat betekent 6,09% die al gerealiseerd is in de helft van de periode waarop het rapport van toepassing is. Eind deze legislatuur moet er dus nog 93% gerealiseerd worden qua waterinfiltratie. Heeft u er een idee van hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd?
Misschien al meegeven, misschien een resultaatsverbintenis. Het is een ambitie waarbij dat we wel een engagement opnemen om daar aan mee te werken. Het is ook zo dat we dus met het naar de ontharding en de waterinfiltratie, dat daar zeer hard op gewerkt wordt, ook vanuit de stedenbouwkundige vergunningen die bijvoorbeeld ook uitgeschreven worden of vergund worden, waarbij dat er telkens ook zaken worden meegenomen om dat bij burgers meer en meer ook onder de aandacht te brengen en ook op te leggen vanuit de stedenbouw. Dus ik denk dat ook het hemelwater- en droogteplan, waarbij dat er ook al heel veel acties zijn opgenomen, dat daar ook heel wat zaken zullen meewerken om dat resultaat te kunnen halen. Hè, of om toch op zijn minst de ambitie na te streven.
Dus het gaat vooral over projecten die door particulieren worden uitgewerkt?
Beide. Zowel vanuit het lokaal bestuur als vanuit de burgers.
Oké, ik ken anders dan wel een project die serieus kan helpen met dit verhaal. Maar enfin, u zult wel weten waar ik het over heb.
Ja.
Ongetwijfeld, ja. Bert Schelfout, u vraagt het woord, denk ik.
Ja, ik wil gewoon een keer aanvullen. Het is wel zo, hetgeen dat Jan aanhaalt, dat het eigenlijk niet zo is dat als burgers iets moeten ontharden, dat dat meetelt voor die cijfers. Dat staat volledig los van elkaar.
Jawel, hè. Als dat burger kan je ook aanmelding doen op het...
Maar dat is wanneer je waterbuffering voorziet. Maar dat heeft niets te maken met hetgeen dat je tijdens de vergunning oplegt. Als je iets oplegt, dat is een last. Dus dat heeft... Maar je kunt uiteraard als natuurvereniging, als burger iets doen. Maar om ervan uit te gaan dat burgers massaal waterbufferingsprojecten gaan realiseren, dat is geen waar. Het enige dat je nog zou kunnen doen, maar daar is het ook opnieuw een last vanuit bijvoorbeeld wijkontwikkeling. Maar als je een grote wijkontwikkeling hebt, moet je eigenlijk dat sowieso al doen. En als dat er inderdaad onderrekent, dan zit je maar weer een percentje meer. Maar mijn boodschap is vooral, we hebben samen allemaal het hemelwaterplan goedgekeurd. Daarin staan er moedige acties omschreven, maar... Er bestaan veel documenten waar er moedige acties omschreven worden. Ik heb toch nu al gemerkt dat daar al hier en daar een keer een aanpassing aan gedaan wordt. Dus is mijn vraag vooral iets om dan toch over te gaan tot de realisatie van die acties. En dan zal die doelstelling toch een stukje sneller bereikbaar zijn. Dus ik ben er eigenlijk al een mooi fundament gelegd. En nu is de bedoeling van daar ook nog een bredere realisatie te maken.
Het zou jammer zijn als je inderdaad voorbereidingen doet voor een hemelwater- en droogteplan waar dat er zoveel energie in gekropen is, om daar dan niets mee te doen. Dus het is zeker de ambitie en het is zeker de bedoeling om die zaken mee te nemen in het meerjarenplan voor de uitvoering daarvan. Hè. Ja.
Jurgen, sorry, Matthias.
Sorry. Dank u, Mark. zullen er al updates zijn rond de discussie met de Vlaamse overheid over deze subsidie?
Ja, ik denk dat je heel goed weet over wat hij spreekt. Want we waren zelf bij de goedkeuring ook in verband met de masten, de heffing daarop. Dus dat was een van de voorwaarden om die LEKP 2.0 en 2.1 financiën te kunnen krijgen. Op vandaag is dat nog altijd dat wij het niet krijgen, omwille van. Dus de heffing is gebeurd in dezelfde gemeenteraad als van het akkoord om de 2.1 te gaan activeren. Dus dat, dat heeft elkaar chronologisch goed opgevolgd, maar dat wordt anders gezien door de Vlaamse regering. Maar er is nog geen update omtrent. Het laatste was dat het kabinet van Rutte nog moest terugkoppelen. Maar daar zijn dan plots verkiezingen geweest. Hè. En daar is dan plots nog geen gehoor aan gegeven. Maar ik denk dat we daar binnenkort wel meer nieuws zullen over horen via de dienst Financiën ook. Ja.
Ja, ze waren blijkbaar niet akkoord met de timing. Ja. Ja.
Nu, het is wel zo, ik ga er nog een bij vermelden. De heffing op de masten en de pylonen dat we gelegd hebben, waarbij dat zelf ook bij was. De extra inkomsten die daarvan uitgekomen zijn, wegen niet op ten opzichte van de subsidies die we missen aan de andere kant. Dus ik denk, wel op. Dus ik denk wel dat er daar goede keuzes gemaakt zijn.
Ik had dan nog een voorstel, kort. Neem nu dat we het toch niet krijgen, kan je gewoon die last verhogen en dan compenseren. En dat is ook een duidelijk signaal naar de Vlaamse regering. Dus, maar je weet dat ik dat al een keer in het college in de tijd ook op die manier verwoord. Dus als dat inspiratie kan geven, ja. Dan heb je toch je subsidie, maar op een andere manier.
We hebben nog langs een referentie van een gemeente die het naar het maximum heeft gebracht.
Oké, dank u. De algemeen directeur vraagt toch om dat goed te keuren. Kunt u er vragen over of opmerking nog anders? Oké, dank u. Dan gaan we over naar punt 16.
15.
Maar ik weer mis.
15.
Sorry, ik ben toch veel te rap vanavond. 15. Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. Ontwerp openbaar onderzoek advies. Lies de Wette.
Ja, dankjewel voorzitter. In september 2018 nam de provincieraad van West-Vlaanderen de beslissing om een beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op te maken. Dat was eigenlijk in het kader van het engagement rond een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid. En zeker ook de focus te kunnen leggen op de toekomstige uitdagingen en de samenwerking met de verschillende overheden. Nu, het is een traject sinds 2018 die de beslissing, waar dat de beslissing genomen is en de conceptnota in 2022, het voorontwerp in 2023 en dan zijn we vorig jaar in 2024 gestrand met het ontwerp van Ruimte West-Vlaanderen. Het is een hele bundel van 140 pagina's met evenveel bijlagen er nog een keer bij. Nu, wat staat er in dat beleidsplan Ruimte? Vooral eigenlijk ook een visie die wordt opgezet voor onze Ruimte West-Vlaanderen. In kader van het visiesysteem enerzijds de eigenheid van onze cultuurlandschappen te kunnen behouden, het rendement in de gaten te houden van zowel verharde als bebouwde ruimte en ook een uitbouw van de netwerken van onze kernen. Kernen, ook onze centrumsteden, kleinere dorpen, gemeenten enzovoort. Dus hoe die zich tegen elkaar verbinden. Nu, zij hebben vanuit de provincie gewerkt op een aantal beleidskaders, een zestal, waarbij dat er gewerkt wordt enerzijds op de methodiek, hoe dat er zou gewerkt worden, hoe dat moet een uitvoering krijgen van wat er van de beleidsdomeinen. Dan is er ook eigenlijk het visiesysteem, waarbij dat er een klimaatbestendige ruimte wordt aangekaart als tweede beleidskader. De levendige en verbonden dorps- en stadskernen zijn het derde beleidskader. En dan heb je een vierde ook, de ruimte voor niet verweefbare economische en andere activiteiten. Alles wat dat, bijvoorbeeld nog bedrijven in het centrum van uw dorp of van uw gemeente zitten. En dat zijn bepaalde niet verweefbare economische activiteiten, hoe dat er daarmee wordt omgegaan. En de vijfde is de transformatie van gebouwenclusters en omgeving in de open ruimte, want onze open ruimte is een hele belangrijke. En zesde is de hernieuwbare energie. Nu, het is zo, in het beleidsplan kunnen wij daar een advies op geven. Dat is niet verplicht, maar vanuit de gemeente Deerlijk hebben we er wel voor gekozen om zeker een advies mee te geven, omdat er ook bepaalde zaken in staan die wel een invloed kunnen hebben op onze plannen. Het is te zeggen, we hebben bijvoorbeeld het RUP voor bokkenslotten die in startfase zit, dat er binnen 2 of 3 jaar hopelijk finaal en erdoor komt. Hè. Maar in het beleidsplan worden ook zaken aangehaald als bijvoorbeeld wat met uw recreatie, wat met uw open ruimte, wat met landbouw enzovoort. En we willen daar benadrukken in dat advies dat wij met die zaken al gestart zijn en dat wat er opgelegd zou worden vanuit het beleidsplan, het wordt niet opgelegd, maar het is een visie, die wordt meegegeven, dat wij daar niet willen tegenkomen dat in het gedrang zou brengen. Dus dat zijn bepaalde zaken die we zeker willen meegeven naar de provincie. Ook wat betreft de dorps- en stadskernen. We zitten met ons masterplan DNA Sint-Lodewijk enerzijds en de kern van Deerlijk Centrum. En daar willen we ook meegeven dat we daar dit als 2 grote kernen beschouwen en behouden. Maar dat we ook nog onze wijken hebben die worden aangeduid eigenlijk als een site, als een strategische site voor andere functies. Dat zijn de belangrijkste zaken die wij eigenlijk meegeven en het wordt gevraagd om goed te keuren om dit te mogen meegeven naar de provincie.
Niemand vragen daarover? Mag goed gekeurd worden? Sorry. Filip?
Ik ga het goedkeuren niet, maar je spreekt over het RUP, bokkenslot, dat is inderdaad startende. Ik ga geen kritiek, het bokkenslot ligt ook wel een beetje aan mijn hart bij manier van spreken. Ik vind dat uiteraard een heel goed initiatief. Maar toch wel een beetje bezorgd. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog wel de vergadering of de gemeenteraad liever in de wieken, waar dat er toelichting is gegeven door de mensen van bokkenslot. De gemeente kocht de nieuwe hoeve. Ondertussen is het RUP aan de gang. Maar dan waren er ook nog heel wat investeringen die moeten gedaan worden. De mensen van bokkenslot die hadden daar ik ga niet zeggen plannen voor, maar die zagen dat allemaal wel zitten. Goed, we waren aanwezig op de algemene vergadering met een aantal mensen ook uiteraard hier. Mensen van bokkenslot die vragen ook al een verhoogde premie. Hè. Ik weet niet in hoeverre dat jullie daar gaat op ingaan of niet. Hè. En dat zijn waarschijnlijk meer werkingkosten. Maar het is vooral die investeringen, dat verbouwen, nieuwbouw, hè. Is dat allemaal realiseerbaar? Is dat allemaal betaalbaar? Het is eerder een bezorgdheid dat ik uitspreek. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat jullie als bestuur daar ook mee omgaan. Hè. Ik zeg nog een keer, het is geen kritiek, het is eerder een bezorgdheid dat ik uit. En ik vraag me af hoe dat jullie daar ook met omgaan.
Dat is ergens een terechte vraag dat je stelt, Filip, en wij hebben die zelf ook. Hè. Wij kijken met argusogen mee en denken ook mee in die richting. Het is zo, als je kijkt naar een stad als Brugge, ze hebben een kinderboerderij die ze met volledige werking vanuit het stad kunnen financieren. Wij hebben een bokkenslot die gericht is op voornamelijk vrijwilligers, hè, die dag in dag uit een andere job hebben, maar dat er nog bij nemen, met uitzondering van de boer en de boerin. En wat betreft de investeringen die zij zullen doen, daarover moet er inderdaad nog gekeken worden hoe en wat. En want dat is ook een oefening waar dat zij mee bezig zijn, mm-hmm. waar dat ze ook nog subsidies of subsidieregelingen aan het bekijken zijn vanuit Europa, vanuit andere overheden ook.
Ja, ik heb het ook allemaal gelezen, hè, maar we hopen allemaal dat het lukt. Ja. Hè, maar we mogen er niet aan denken dat het niet lukt, bij manier van spreken. Klopt. Hè. Al de investering dat de gemeente ook al gedaan heeft.
Ja.
Oké, maar goed gekeurd worden. Nog iemand anders? Nee? Dank u.
Dan gaan we naar punt 16. Visum en debiteurenbeheer 2024. Rapportering. Zien Roerijk.
Dank u wel, voorzitter. Dus het betreft inderdaad een rapportering. En aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd om kennis te nemen van deze rapportering. De financiële directeur dient minstens 1 maal per jaar in volle onafhankelijkheid te rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak, van voorafgaande controle van de krediet en wetmatigheid van de voorgenomen verbintenissen en van het debiteurenbeheer. Dus in bijlage vinden jullie beide rapporten voor het jaar 2024 en hun bijlagen. Er werden in het jaar 2024 68 dossiers voor de gemeente en 19 dossiers voor de OCMW-raad van Visum dus verleend, zowel op vlak van exploitatie als van investeringen. Eind 2024 was er een openstaand saldo van 324.495 bij de gemeente. Maar let op, dat is een momentopname. Invorderingen worden altijd nauw opgevolgd door de financiële directeur. En een aantal verstuurde dwangbevelen in 2024 betreft 12 stuks.
Oké, dank u. Dat is een kennisname. Oké. Punt 17, Visum financieel directeur, uitsluitingen, Schepen, Regine Rauwrijk.
Dank u wel, voorzitter. Dus aan de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd om de uitsluitingen van visumverplichting door de financieel directeur goed te keuren. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kassastroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan. De financiële directeur verleent dit visum nadat uit zijn onderzoek de wetmatigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbindenis blijkt. De gemeenteraad kan na advies van de financiële directeur bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. Het is wenselijk deze uitsluitingen bij elke nieuwe legislatuur namelijk te bepalen. Dus de gemeenteraad besluit om volgende categorieën van verrichtingen uit te sluiten van de visumverplichting. Dus alle voorgenomen verbintenissen resulteren in een uitgaande netto kaststroom lager dan €8.500, exclusief BTW. En wanneer die verbintenis van onbepaalde duur is, wordt de termijn die in aanmerking moet genomen worden om het bedrag te berekenen bepaald op 48 maanden. Nadat een gunning werd toegewezen, de meerwerken die tijdens de fase van de uitvoering van de werken worden goedgekeurd, tenzij het bedrag daarvan hoger is dan €50.000 exclusief BTW. Dus de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan 1 jaar, de aanstelling van contractuele personeelsleden voor de periode van 1 jaar of meer, wanneer het een tewerkstelling betreft met toepassing van artikel 60... betreffende openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden in het kader van de opdracht van het OCMW of in het kader van de opdracht van het OCMW betreffende het recht op maatschappelijke integratie. En dan beslissingen waarbij het personeel in dienst gedurende hun werkstelling een wijziging gebeurt aan statuutraad of de werkstellingsbreuk. Dit zijn de visumuitsluitingen. Dit betreft geen goedkeuring van delegaties aan gemeentelijk personeel.
Niemand opmerkingen? Filip?
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben eigenlijk in november tijdens de vorige financiële commissie al geadviseerd om dat niet meer zo te doen. Voortschrijdend inzicht, ziet dat dan. Hè. Dus die visums, dat is wel interessant. De financieel directeur die kijkt goed naar het bedrag dat gaat uitgegeven worden. Dat wordt ook bijgehouden, zoals ik kon lezen in het vorige punt, in een programma, 3P, waar dan een soort intern controlesysteem op zit. Dus dat zit wel goed in elkaar. Uiteraard vinden wij niet dat de financieel directeur voor elke uitgave zijn goedkeuring moet geven en voor elke uitgave zo'n visum moet schrijven. Dus we zijn voor delegatie aan budgethouders, maar wij vinden in kader van organisatiebeheersing en kostenbeheersing dat bedrag van €8.500 zonder BTW. Dus wat je kan uitgeven zonder goedkeuring van het college, wij vinden dat aan de hoge kant. Nog een groter probleem, vinden wij, maar dat wordt in dit punt niet, dat ligt niet voor. Daar kunnen we onze goedkeuring niet over geven. Dat is een punt dat namelijk al ter kennis gegeven is van het college op 2 april. En dat zijn het aantal mensen, het aantal personeelsleden die €8.500 mogen uitgeven, zonder BTW, meerdere keren per dag, per week, zonder goedkeuring van het college. Ik had te zeggen, ik heb ze geteld, zijn er 46. Er zijn 46 personeelsleden van de gemeente die dus met een zo'n checkboek mogen rondlopen en ik trek het nu op fles niet. Maar dat is problematisch voor beheer en voor controle. En dat is eigenlijk een risico dat je dan in de risicobeheersing eigenlijk niet wil nemen. Dus wij hebben het geadviseerd om het te veranderen. Het is niet gebeurd, dus wij gaan dit punt niet goedkeuren.
Oké, dat is u goed recht, Filip.
Absoluut.
Ja.
Is er nog een antwoord op de bemerking?
Ik zeg dat het je goed recht heeft om dit punt niet goed te keuren. Ja. Wat betreft de delegaties, we gaan dat ook nog eens naar de verschillende personen intern bekijken of dat dit beter kan. Wat betreft het bedrag van 8, aan hoeveel mensen de delegaties, dat het gedelegeerd wordt. Maar in feite wat het betreft, in feite de visum verlenen voor het bedrag van dus 8500 euro, gaan we wel in feite tot dat bedrag voor de efficiëntie binnen de werking van de gemeente, gaan we wel op dit bedrag laten.
Maar het aantal personen is goedgekeurd op 2 april in het college?
Wij gaan dat toch nog een keer intern bespreken of dat wij dit niet kunnen aanpassen.
Waarvoor dank je. Dank u.
Philippe. Maar gewoon een vraagje, wat die uitstelling van die visiumverplichting, wat is het verschil met vorig jaar? Het zijn bijna dezelfde.
Zijn, inderdaad, maar dat moet eigenlijk bij wijze van spreken ieder jaar worden bepaald. En zeker,
ja, maar het zijn dezelfde vorig jaar en het zijn dezelfde van over twee jaar.
Het is eentje die eigenlijk, het is eentje die verschilt.
Het is voor de legislatuur dat we dit doen.
Ja, ja.
En ik zeg, het is voortschrijdend inzicht, ik heb gemerkt als schepen van financiën, dat er soms bedragen uitgegeven worden waarvan we achteraf zeggen, dat hadden we misschien beter niet gedaan. En dat komt omdat te veel mensen te gemakkelijk geld kunnen uitgeven. En vandaar, voortschrijdend inzicht, Philippe, zeggen we voor deze legislatuur, zullen we dat liever zien veranderen.
Dan kon je het ook gezegd hebben, de vorige legislatuur.
Dat heb ik gedaan, in november. In november hebben we dat geadviseerd in de financiële commissie.
Achter de verkiezingen.
Pardon?
Achter de verkiezingen.
Ja, ik was er niet bij, Philippe, in het begin van de vorige legislatuur was ik er niet bij. Maar ik vind, als je op basis van argumenten of van feiten van gedacht verandert, dat geen schande is. Ik vind dat eerder intelligent als je ziet dat dingen verkeerd lopen. Als je dan opnieuw zou goedkeuren, dan zijn je schuldig aan verzuim.
Het betreft hier wel de goedkeuring van de uitstelling van visum. Het betreft hier geen goedkeuring van delegatie aan gemeentelijk personeel. Dat is een groot verschil.
Ja, maar dat wordt niet voorgelegd aan de gemeenteraad.
Nee, dat wordt niet voorgelegd.
Aantal personen, wie mag uitgeven, wordt niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij vinden trouwens ook het bedrag te hoog, dus die 8500 te hoog. Dus vandaar dat we het gaan afkeuren.
Het is eigenlijk al vele jaren dat bedrag is.
Er
zijn andere gemeenten die nog een hogere delegatie geven. Of een visumuitsluiting.
Het is niet omdat je al vele jaren een fout maakt, dat je niet tot inzicht kan komen en dat
veranderen. Ik ga zeker niet zeggen dat wij een fout maken. Nee.
Goed, het punt is gemaakt. U vraagt de stemming, veronderstel ik.
Ja.
Ja. En ja. Oké, dan schors ik de zitting van de gemeenteraad om straks te hernemen naar de openbare zitting van de OCME-raad. Dus van de openbare zitting van de OCME-raad, de jaarrekening werd daar juist reeds besproken. Dan gaan we over naar punt 2, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De notulen. Ik weet niet of er opmerkingen over zijn om deze goed te keuren. Punt 3, visum en debiteurenbeheer 2024, rapportering, kennisname, schepenregime, Roerijk.
Dat is eigenlijk hetzelfde of daar straks in feite met ook het debiteurenbeheer. En dat bedrag is eigenlijk ook, laten we zeggen, op eind 2024 was er een openstaand saldo van 481.000 euro. En dat is terug een momentopname aan het aantal verstuurde dwangbevelen dat betrof 24 stuks in 2024.
Dank u, dat is een kennisname. Punt 4. Visum financieel directeur, uitsluiting en goedkeuring.
Dat is, ja, dat is ook hetzelfde of daar straks in feite, maar nu ook voor het de Raad van Maatschappelijke Welzijn.
Oké.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja. En ja. Bij deze sluit ik de OCME-raad en gaan we over naar vragen gesteld door raadsleden. Zijn er vragen? Philippe Terijn.
Ja, ik heb eigenlijk twee vraagjes of twee puntjes. In alle programma's stond er wel dat we gingen zorgen voor de voldoende kinderopvang te creëren. Goed, dat zal waarschijnlijk ook wel meegenomen worden in het meerjarenplan op het einde van het jaar. Maar vorige week heb ik dus kunnen lezen dat de Vlaamse regering, jullie zullen dat ook wel gelezen hebben, 200 miljoen extra gaat investeren in kinderopvang, in extra plaatsen, extra crèches, extra personeel, kindersbegeleiders. Dus ik denk dat we daar alleszins op die trein moeten springen. We weten allemaal dat het aantal kinderopvang of kindercrèches de laatste jaren wat verminderd is. Terwijl dat mensen die, of toekomstige ouders, die moeten eigenlijk al heel vlug een plaatsje vinden en het is niet zo evident. Dus mijn vraag is natuurlijk om daar op in te springen en ook goed, wat dat we eventueel kunnen doen, wat faciliteiten we kunnen toedienen naar lokaal of naar begeleiders, hoe dat jullie dat zien in de toekomst en de nabije toekomst. Ja.
Schepen Kroes.
Het is inderdaad zo dat wij dat ook gelezen hebben, Philippe, uiteraard. En we gaan toch een aantal spelers die zeer veel zin hebben om zich hier verder te engageren in de gemeente. We hebben daar al mee samengezeten, we hebben ze al aangesproken. Dus dat zal zeker en vast een vervolg krijgen. Dus in de mate van het mogelijke, de rol die we kunnen spelen als gemeente, zullen we zeker doen. Al dan niet met samenwerking uiteraard.
Ja, okay. Dus het aantal plaatsen zal in de toekomst uitbreiden.
Dat is de bedoeling en dat zouden wij zeer graag hebben.
Ja, wat dan specifiek over inkomensgerelateerde plaatsen, Philippe. Dus iemand kan een initiatief starten met 10 plaatsen bijvoorbeeld, maar dat met vaste tarieven is. Maar die 14 extra voor de gemeente Deerlijk die voorzien zijn, dat gaat over inkomensgerelateerde plaatsen. Dus dat is ook eigenlijk een hele goede zaak, voornamelijk naar de betaalbaarheid ook van kinderopvang, want dat wordt berekend op inkomen van de ouders. Ja,
okay. Maar goed, sowieso moeten we als gemeente alles doen wat we kunnen krijgen. En dan nog een tweede puntje, eigenlijk schepend, dat het kruispunt van de Belgiek, hetgeen dat we ben al blij dat we naar Noordelijk een bos kunnen, dat we, als ik van de autostraat rijd, dat ik geen nommetour moet doen, dus eigenlijk vind ik dat op een geslaagd project. Tot nu toe, het gaat nog beter dan een keer dat we naar Vechten kunnen. Alleen, ik heb dat in het verleden al een keer aangehaald ook, er zijn een aantal parkeerplaatsen in de Breestraat verdwenen, tussen de Aldi en tussen de bypass eigenlijk. Dat is inderdaad maar voor een aantal huizen, 3 à 4 huizen, mensen die geen parkeerplaats meer hebben, die ook geen garage hebben, dus die de auto eigenlijk elders moeten placeren. Ze zijn daar een klein beetje ongelukkig om, hebben mij ook wat aangesproken. De vraag is, aan de andere kant van de Breestraat, waar de aarde ligt of zo, of waar dat, achter het casino, waar dat fabriekje staat, dat is waarschijnlijk nog in privéhanden, maar dat zal ook wel ontwikkeld worden. Maar is er dan eventueel een mogelijkheid om daar enkele openbare parkeerplaatsen te voorzien?
Wel, Filip, enerzijds, die plannen zijn destijds uit de doeken gedaan geweest naar de buurtbewoners, dus ik denk dat die mensen van dan al een beetje ongelukkig waren. Ja. De tweede, u zegt het zelf, dat zijn privé-eigendommen, dus ja, is dat niet altijd evident om, we moeten eerst afwachten wat daar natuurlijk ontwikkeld wordt, en dan, ja, het is niet evident om tegen die eigenaars te gaan zeggen dat ze openbare plaatsen moeten voorzien. Hè. Natuurlijk als ze daar, Bert gezet is kunnen of niet, maar je weet dat dat niet mogelijk is. Hè. Goed, dat is een beetje goed wel van de eigenaar. Hè.
Is er al een zegt wat er daar eventueel kan komen of is er helemaal niks zegt?
Nee. Ze zijn daarmee bezig, maar concrete plannen, nee.
Goed, het kan altijd een keer ter sprake gebracht worden. Nee,
zeker,
dan moet
zeker.
Moet er niet veel zijn, hè. Dat gaat uiteindelijk komen.
Dat kan altijd, dat zullen we enkel maar kunnen toejuichen.
3, 4 huizen, hè.
Ja.
Oké.
Okay. Nog vragen? Bert?
Ja, die plan, Filip, die in ooit voorgelegen, maar doordat er een sterfgeval was binnen die firma, die eigenaar was van dat stuk, is dat niet doorgegaan, maar daar waren er al publieke parkings in verweven, omdat dat zinvol is naar de gemeenschap toe. Dus,
Dat is zeker geen waar, Bert, want dat zit met de erfgenamen en er zit er al eventueel een andere ontwikkelaar op. Ja, we zijn er onderhandeling, dus hetgeen dat u zegt klopt niet.
Maar als je goed luistert, dat is hetgeen dat ik vertel. Dus er zijn ooit plannen geweest en door een sterfgeval. Ja, inderdaad. Nu, tot daar.
En de vraag?
En de vraag, een opmerking. Ik ben blij dat het sterrenregister daar is. Ik zie dat er daar vol mee wordt uitgepakt. Maar ik wil gewoon nog een keer herinneren dat we dat in gang hebben gestoken vorig jaar in april. Dat was misschien een vergetelheid geraakt. maar ik heb nog een mailje teruggevonden van onze diensten die vriendelijk zijn, we zijn daarmee bezig, maar om die en die reden zal dat maar voor het najaar zijn.
Oh ja, daar weet ik niet van. Ik weet van de Vlinderboom dat hij nog gerealiseerd is vorig jaar. Het starrenregister is, we hadden in januari een oproep gekregen vanuit Vlaanderen, waarbij dan zijn gemeenten opriepen om starrenregisters te gaan uitwerken. En wij hebben daar in meegestapt, dus dat was een goed initiatief. En ook hetgene van vorig jaar was ook een goed initiatief. Dus ik denk dat dat ten bate is van alle ouders die een ongeboren kind verliezen. Hé.
Absoluut. Meneer Brecht had er al voorbereiding voor gedaan. Misschien dat dat niet ter oor is gekomen, maar die had er al bij deze. En dan tweede, de heraanleg van de Kerkstraat en de Kapelstraat. Heraanleg is eigenlijk een vernieuwing van de toplaag. Betekent dat, dus in de tijd hebben we eigenlijk plannen goedgekeurd om Saint-Louis, of toch de dorpskern, wat fraaier te maken. Als je nu een grote investering doet, want uiteindelijk is dat dan een fameuze kost, dan betekent dat twee zaken. Eén, we hadden een rioleringsproject in aantocht voor Kapelstraat, Kerkstraat. Wordt die naar achter geschoven? Twee, waarom wordt dan die plannen die we gemaakt hebben en allemaal samen goedgekeurd hebben, niet meegenomen in bijvoorbeeld een vorm van bestrating die dan het centrum van Saint-Louis aantrekkelijker kan maken?
Schepen jouw tijd gehad?
Ik ga daar onmiddellijk op antwoorden. Die plannen worden niet achteruit gestoken. Nee, de rioleringswerken in de Kapel en de Kerkstraat, die zitten in de pipeline, maar die zullen ook wel nog waarschijnlijk een 6-7 jaar op zich laten wachten. Wanneer dat die rioleringswerken uitgevoerd worden, dan zal de bovenaanleg uitgevoerd worden volgens waarschijnlijk het DNA of in de lijn van het DNA, maar die plannen moeten dan nog goedgekeurd worden. Maar u weet ook dat als wij straten herasfalteren, zoals dat nu gebeurt, wij ook eerst de goedkeuring dienen te vragen aan Riopact, die rioolbeheerder is, daar waar het waard is om nog investeringen te doen. En in de Kerkstraat, in de Kapelstraat, was het waard, want dat was één lappendeken met putten. Hebben mij gevraagd aan, kunnen ze alles in twijfel trekken, nee Bert?
Wat bij middenmaatstaf was, moet je nog 10 jaar, is 10 jaar of is het minder?
Moeten we het dan nog 10 jaar laten liggen? Moeten we het 10 jaar zo laten liggen? Dus ik noteer dat u voorstander bent van de straten zo te laten liggen zoals ze er nu bij liggen.
Nee, je kunt perfect een deel van...
We doen maar een deel.
De putjes in de Kapelstraat kun je gewoon die strook vernieuwen, heb je dat ook nog gedaan? Ja. Hij gaat dat ook nog doen, en dat kun je ook doen, maar dat kost dan
ik had dat in het verleden ook al gedaan, maar zo'n lappendeken in het centrum van Sint-Lodewijk, moeten we dat zo laten liggen met de putten en al? Maar ik noteer dat u daar voorstander van bent.
Mijn bemerking is een bemerking dat als je schepen zijn van openbaar werk, dat je met heel grote budgetten werkt, en dat de uitdaging...
Maar bent al ik 12 jaar geweest, hè Bart?
Jawel.
Hoeft mij eigenlijk de les daarin toch niet te spellen?
Nee, maar ik heb recht als gemeenteraadslid om dergelijke opmerkingen te maken.
En zo moet een toejuichen dat er een keer iets gedaan wordt.
Nota bene, heb ik elke gemeenteraad al gezien dat financiële eigenlijk nooit een overweging is. Dus ik maak mij ernstige zorgen. En we hebben die zorgen ook al geuit bij het begin van de legislatuur, al meermaals. Elke gemeenteraad is het vandaag. En dat is bijzaak, oké, geen probleem.
Nee, dat is geen bijzaak. Van 2007 tot 2018 heb ik steeds gehoord dat ik mijn budget als een goede huisvader moest hanteren. Ik heb dat ook gedaan. En ik doe dat nu ook. Ik ben zelfs regelmatig, of ik heb regelmatig het verwijt gekregen, zelfs van u in het verleden, dat er te veel studies gebeurden. U hebt nog nooit zoveel studies besteld als de voorbije 6 jaar. Dat, ik vind dan dat heel erg van u dat u mee de les speelt.
Nee, het is,
maar er wordt nu tenminste een keer iets ondernomen op het gebied van openbare werken.
Ah, kijk, dus één zegt u ook, veel te veel studies gedaan, dat zijn allemaal, dat is allemaal flauwkul. Nu... Jo, ik vraag je gewoon een vraag. Wat is de visie achter het feit dat je de Kapelstraat en de Kerkstraat vernieuwt, as simple as that?
De visie is, als het nog 2 jaar ging duren, eerdat die rioleringswerken gingen uitgevoerd worden, dan gingen we het voorlopig hersteld hebben. Maar het zal zeker, en dat weet u ook, het is met budgetten, het is met voorbereidingen, dat zal zeker nog 6 of 7 jaar duren. Want wij zitten eerst nog met een werk in de Oothemstraat, dat weet u ook, dat zal voorrang hebben. Pas daarna, en dat zal ook jaren duren. Dus ondertussen kunnen wij wel de mensen weer van een mooi wegdek voorzien, of Sint-Lodewijk weer van een mooi wegdek voorzien.
Dus is het heel duidelijk, en dat is eigenlijk de conclusie van de vraag, dat Sint-Lodewijk de komende 6 jaar geen kernvernieuwing zal hebben op zijn bestrating, punt aan de lijn.
En dat zou pas jammer zijn. Moesten we daar al iets aan doen, om dan binnen 6 jaar weer alles open te smijnen, of binnen 7 jaar voor die riolering? Dat zou pas jammer zijn, hè?
Nee, maar de vraag van de riolering is simpel, en dan moet je toch een keer afstemmen. Eén, er is een deel Kerkstraat-Oothemstraat en er is een deel Kapelstraat-Oothemse Steenweg. En hoe ga je die met elkaar nu verhouden? Het is van 27 naar 33 opgeschoven door Vlamingen. Dus ja, maar je moet daar wel een idee over realiseren. Ik weet dat dat hoeft nu niet, hè. Dat is niet dat dat vandaag moet. Maar als je daar een keuze in maakt, en dat gaat belangrijk zijn voor Saint-Louis, dat is een groot dorp, denk ik, dan kan dat ook zijn dat je zegt, we gaan dat in 33 of zelfs in 35 plannen. Maar dan zit ook Hans die kernvernieuwing op de lange baan. En dat is mijn vrees. Dus ja.
Oké. Filip?
Ja.
Dank u, voorzitter. Een paar vraagjes. Eerste vraag. Hoe zit het met de erkenning van het OCMW als dienstenchecconderneming?
Er is vorige week een adviescommissie geweest van Vlaanderen, maar we hebben er nog geen nieuws van gekregen. En het clusterhoofd heeft ondertussen nog een keer gemaild met de vraag wanneer wij er iets over kunnen verwachten.
En
dus meer dan dat kan ik daar ook niet over zeggen momenteel.
Het volgende dat we gaan krijgen is of dat we erkend worden of dat er...
Ja.
Oké. Dan... Tweede vraag, hoe zit het met de oprichting van de deontologische commissie?
We hebben daar een eerste keer voor samen gezeten deze week. Ook daar wordt er werk geleverd om dat vorm te geven.
Dank u. Het schiet goed op. Dan vroeg ik mij ook af, er was een collegepunt van een tijdje geleden waar er een misverstand was in verband met de acties verbonden aan het abonnement Belgapres. Ik vroeg me af of er nu intussen al acties gedefinieerd zijn die daaraan verbonden zijn. Ik had die vraag ook schriftelijk gesteld.
Maar ik dacht
dat... Dat misverstand, wordt dat dan rechtgezet? Of hoe...
Schip en kruis.
Het is nog niet zozeer een misverstand, denk ik, maar ik wil het nog een keer schetsen. Misschien was ik de vorige keer minder duidelijk, waarvoor mijn excuses. Maar het is dus zo dat wij in samenwerking met VVSG beroep doen op een dergelijk abonnement. En daarvoor moet je een hoofduser aanduiden, zoals men dat heet. Wij hebben daarvoor gekozen voor de communicatiedienst. Waarom hebben wij daarvoor gekozen? Als men de dagelijkse informatie en actualiteiten leest en men wil daar een nieuwsbrief van maken, dan kan men dat. En ik denk dat de communicatiedienst daar de juiste dienst is. Is dat een doel op zich om dat dagelijks te doen? Nee, maar er zijn mogelijkheden. En daarnaast kunnen wij steeds de actualiteit en al hetgeen dat verschijnt overdeerlijk ook volgen, zoals dat ook... parlementair medewerker in het Vlaams parlement was dat ook zo. Ik bedoel, dat is nu geen overbodige luxe, denk ik, dat als dagelijks bestuur de dagelijkse actualiteiten kunt vinden van je eigen gemeente. Dus er zijn mogelijkheden voor de communicatiedienst, dat zal af en toe wel een keer gebeuren, maar dat is geen dagelijkse doelstelling uiteraard. Maar het is wel de bedoeling dat wij op zijn minst weten wat er verschijnt over onze gemeente en dat wij dat ook kunnen opvolgen.
Ja, duidelijk.
Kan ik erop aanvallen? Ik weet in andere gemeenten dat alle raadsleden die krantenartikels kregen.
Kunnen kijken.
Ja, dus ik weet dat in Adelbeke bijvoorbeeld dat gebeurt. Misschien is dat ook een mogelijkheid. Ik weet niet in hoeverre dat lukt of hoe verder dat gaat. Ja.
Ja, de vraag is natuurlijk in welke mate dat tijdsintensief is, want ik weet dat niet. Maar laat ons zeggen... Dan we misschien die vraag toch wel een keer meenemen. Nee, bedoel, ik vind dat zelfs een goed voorstel, maar ik weet niet wat dat betekent qua tijdsbesteding. Maar als dat vlot gaat, ik heb daar geen enkel probleem mee.
Wat je hoorde zeggen van andere...
Ja, maar geloof ik.
Die krantenartikels kregen omtrent de politieke gebeurtenissen in de gemeente.
Ja.
Oké.
Ja. En dan had ik nog een vraagje... Voor de gemeenteraadsleden, zou het handig zijn, moesten wij de beslissingen van het college kunnen zien de dag na het college, in plaats van een week, 9 dagen erna. Als er een keer een vakantiedag in zit, dan wordt dat erop 2 weken. Zoals vandaag bijvoorbeeld, er zijn een heel aantal punten die op de gemeenteraad komen en die maar gepubliceerd zijn als collegebesluit vandaag, donderdag, in de voormiddag. Dat is vervelend. Omdat je het dan hebt het eigenlijk al gelezen in de voorbereiding van de gemeenteraad, voordat je de beslissing van het college hebt gezien. Ik weet dat op het moment dat het college voorbij is, dan weten het college van burgemeester en schepen wat er is beslist. De dag daarna weet het gemeentehuis dat, want er wordt meteen mee aan de slag gegaan. En men zegt, ja, maar het wordt eigenlijk maar goedgekeurd bij de notulen van de volgende, het volgende college, dan is het definitief. Nu, wij als gemeenteraadslid, wij zijn niet van plan om daar iets mee te doen, om daarmee aan de slag te gaan. Wij willen dat gewoon lezen, en liefst sneller dan na 9 dagen. Het is een beetje naar analogie met de gemeenteraad, want ook in de gemeenteraad, de beslissingen die vandaag zijn genomen, die trouwens al op sociale media staan, die zijn al gekend, die zijn gecommuniceerd, maar die worden pas geldig bij de goedkeuring van de notulen van de volgende gemeenteraad. En dat is in juni. Dus ook daar is het logisch, vind ik, dat wij de beslissingen van de gemeenteraad van vandaag, dat we die meteen kennen of de dag erna kennen. En zou het eigenlijk ook logisch zijn, moesten we hetzelfde doen met de beslissingen of de besluiten van het college. Dat is de vraag.
Burgemeester, het is de derde keer ondertussen dat u daarover een vraag stelt. Het zij aan mij, het zij aan iemand anders. Ik denk dat het duidelijk is dat er twee sporen zijn. Dus je hebt het juridische, waarbij dat de gemeenteraad of het schepencollege, als er een beslissing genomen wordt, dat onmiddellijk uitvoerbaar is. Ja. Dat is ook om niet te veel tijd te verliezen. Er zijn al vaak korte deadlines, je wilt in actie schieten. Anderzijds heb je het administratieve luik. En het administratieve luik zegt dat je pas de volgende zitting je notulen kan goedkeuren. En eigenlijk in principe, volgens het decreet lokaal bestuur, zouden wij zelfs nog tijd hebben om dan nog een keer uit te staan aan de volgende zitting. Dus nu keuren wij de notulen goed de volgende zitting, maar eigenlijk moeten ze maar ter beschikking gesteld worden, nog een keer de zitting erachter. Dat zegt het decreet. Wij als gemeente Deerlijk beslissen om ze eigenlijk al vroeger ter beschikking te stellen dan dat wij eigenlijk wettelijk moeten. Dat is één ding. En dan het tweede, u heeft ook het ter beschikking stellen van de notulen. U heeft dat mee goedgekeurd op welke manier dat wij dat doen, via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en van de OCME-raad in januari. Dus ik begreep niet zo heel goed van waar dat de vraag komt. Ik heb het mee goedgekeurd via het huishoudelijk reglement. En ik denk dat het logisch en duidelijk is hoe het werkt. En hoe het ook in het verleden, hoe de afgelopen 6 jaar geweest is. Dat is niet veranderd ook, hè?
Nee, het is niet veranderd. Maar bon, ik denk als er mogelijkheid is om zaken te verbeteren.
Maar er is daar geen mogelijkheid.
Dat mag gebracht worden.
Er is daar geen mogelijkheid.
Maar de vraag mag toch gesteld worden, hoop ik.
Ja, maar kunnen het misschien volgende keer nog een keer vragen. Hè? Maar het antwoord gaat erbij niet veranderen. Hè?
En zou dat een probleem zijn als ik dat nog een keer zou vragen? Dan?
Ja, wat kan ik dan nog een keer hetzelfde zeggen? Hè?
Maximum 2 keer in dezelfde gemeenteraad.
Er wordt altijd gesproken over respect, over de herwaardering van de gemeenteraad. En ik vind dat als die informatie daar is, en als je die kan publiceren, waarom mogen de gemeenteraadsleden daar geen inzicht in hebben? Waarom moeten ze nog een week wachten, 9 dagen wachten? Waarom moeten ze nog 2...
Maar het gaat nu eenmaal niet, ja. Het is, en we zijn al sneller dan eigenlijk dat we wettelijk moeten doen.
We wel snel zijn om al die verkeerde beslissingen te kunnen bijsturen. Het is aan jullie een voordeel.
Was dat een vraag?
Nee.
Hier een humoristische opmerking.
Filip, heb je nog vragen? Ja.
Dank u. Ik had nog eentje voor straks. Voor een
geheimzetting?
Ja.
Ja. Nog vragen iemand? Nee? Dan gaan we over tot geheimzetting.